programma Plein Publiek. En de presentatie vanmorgen is in handen van Inge Kortlang en Riek Velderhof.
Dames en heren, goedemorgen en hartelijk welkom bij Plein Publiek. En dat geldt in het bijzonder voor de dames van de Gereformeerde Vrouwenvereniging uit Heilaert, die vanmorgen bij ons te gast zijn. En mocht u zich afvragen waar Heilaert ligt, dat ligt vlakbij Leeuwarden, kilometer of 10 daar vandaan, in de richting van Franeker, heeft men mij medegedeeld vanmorgen. Zoals elke week kunt u hier in de zaal en u thuis, maar dan via de telefoon, reageren op wat er gezegd wordt hier in de studio. We zullen zo dadelijk het telefoonnummer bekendmaken, maar eerst vertelt Inge iets meer over het onderwerp van vanmorgen. En dat is pastoraat van en voor vrouwen.
Als je in de Vandalen het woord pastoraat opzoekt, dan staat daar herderlijke verzorging van de gemeente, uitoefening van het predikambt. Als je aan willekeurige pastoren vraagt hoe ze hun taak als pastor zien, dan zeggen ze vaak: we vertegenwoordigen de gemeente bij bijvoorbeeld ouderen, zieken en gehandicapten. Hun werk als pastor is beperkt tot doelgroepen en dat werk is vaak individueel gericht. Het woord pastoraat klinkt als iets van bovenaf. We hebben iets. We zijn ziek, oud of gehandicapt. En de pastor zoekt ons op als vertegenwoordiger van de gemeente. Pastoraat kan ook veel meer betekenen. Bijvoorbeeld onderling pastoraat kan, zoals Catharine Halkes tot voor kort hoogleraar feminisme en christendom zegt, van levensbelang zijn voor onze gemeente en parochies. Als we elkaar binnen die gemeente vertrouwen, kan er een sfeer ontstaan waarin een relatie van mens tot mens mogelijk wordt. De gemeente is een vrijplaats waar je verdriet en vreugde moet kunnen delen, maar waar je ook kritische vragen moet kunnen stellen. Vanmorgen gaan we speciaal praten over pastoraat voor en door vrouwen. Over de veranderingen die veel vrouwen hebben doorgemaakt door de feministische theologie. Over hun bewustwording binnen de kerkelijke gemeente. En over hun godsbeeld, mensbeeld, vrouw zijn en gelovig mens zijn. We gaan hier vanochtend over praten met drie panelleden. Allereerst mevrouw Delhaas uit Vught. Ze is feministisch, theologe en schrijfster. Mevrouw Delhaas, er is een boekje verschenen, Blikopener, van u. Wat staat daar precies allemaal in en waarom is dat boekje geschreven?
Nou, dat boekje is dus niet van mij alleen. Ik heb het wel geschreven, maar wij hebben het voorbereid met een groep vrouwen die in 1979 vanuit een weekend dat we hielden over feministische theologie tot de conclusie kwamen dat feminisme en feministische theologie binnen de kerk, binnen de gemeente, vaak de schuld kreeg van allerlei dingen die misgingen in relaties tussen partners, tussen ouders en kinderen en familie en dergelijke. En wij waren er ons van bewust geworden dat het juist het bewust worden van hoe dingen in elkaar zitten, dat de aanleiding is om zaken anders aan te gaan pakken. Dus feministische theologie of feminisme is niet de oorzaak. Nee, de oorzaak zit in de structuren waarin we leven en het bewust worden daarvan. Dat brengt je er dus toe om met de dingen anders om te gaan en naar andere oplossingen te zoeken. En toen wij daarmee bezig waren, is die gedachte om daar wat mee te gaan doen overgenomen door de sectie Vrouw, Kerk en Samenleving van de Raad van Kerken in Nederland. En daaruit is die blikopener voortgekomen. We hebben als groep van ongeveer 10 vrouwen daar eerst samen gesprekken over gevoerd, een jaar lang. En toen waren we tot de conclusie gekomen dat we een tamelijk elitair groepje waren geworden, omdat we juist in dat verband erg hadden leren spreken over relaties, ook over seksualiteit, waar wij in onze gezinnen en vanuit onze achtergrond helemaal niet over hebben leren spreken. En dat was voor ons een van de belangrijkste dingen. En van daaruit hebben we dus een enquête gehouden onder vrouwen die wij dus zelf kenden. En waarvan we wisten of vermoeden dat ze met deze problematiek in ieder geval bezig waren of wel eens over nagedacht hadden. Op die enquête is een enorme grote respons gekomen. 185 hebben dat beantwoord. En dat was dus niet een vraag beantwoorden, maar het werden hele levensgeschiedenissen waar wij helemaal naar van werden. En van daaruit is dus dat boekje geschreven. En dat gaat dus over seksualiteit, maar ook over de invulling van vaststaande begrippen. Hoe die dus gaan leven in relaties en binnen structuren. Terwijl wij, als we erover gaan nadenken, dat die een hele andere invulling krijgen. Een heel menselijke invulling.
Nou, we komen daar straks nog uitgebreid op terug. Ons tweede panelist is mevrouw Dominee van der Pers, predikant in Akrum. Mevrouw van der Pers, wordt de vrouw nog onderdrukt in de kerk?
Ik denk van wel. Aan zo'n uitspraak kun je in wezen niet ontkomen. Dat blijkt uit allerlei situaties die je gaat ervaren wanneer je ook al duikt in de gemeente, in het pastoraat. Dan kom je die dingen gewoon tegen. En ik moet zeggen dat dat ook voor mij de reden is geweest om mij er wat intensiever mee gaan bezig te houden. Omdat ik na 25 jaar onderwijs in het pastoraat tegen deze vrouwenproblemen aanliep. En wel zodanig dat ik daar heel erg door geschokt ben geraakt en van geschrokken ben. Ook eigenlijk van mijn eigen reacties.
Boosheid bedoelt u?
Ja, misschien mag ik een voorbeeld geven.
Ja.
Toen ik pas aan het pastoraat begon, had ik een bijbelgroep opgesteld. En ik keek de inschrijvingen na en toen zag ik dat het allemaal vrouwen waren. En toen dacht ik bij mezelf, wat jammer, alleen maar vrouwen. En op hetzelfde ogenblik dacht ik, wat zeg ik nou? Wat zeg ik nu van mezelf? En wat zeg ik nu van mijn medezusters? Dat was in 1974, ik kan me dat nog zo goed herinneren als een voor mij schokkend gebeuren. Omdat ik toen eigenlijk pas zag hoe ik mij voortdurend in de maatschappij en in dat onderwijs had aangepast aan heel vanzelfsprekende mannelijke manieren van leven.
Dus het was voor u ook een schok toen en een verandering heeft
dat
teweeggebracht?
Ja, voor mij heeft dat ook een verandering teweeggebracht. Dus in de eerste plaats als een schok. En iets beklemmends, maar op de duur als iets bevrijdends. In de zin van, ja, je mag jezelf zijn. Je mag vrouw zijn in het pastoraat en je mag jezelf zijn. Het heeft me in wezen daarna heel vrijgemaakt.
We hebben ook een man in het panel. Dr. van Eijden, als theoloog verbonden aan de Katholieke Theologische Hogeschool in Utrecht. Meneer van Eijden, hoe bent u nou met de feministische theologie en het vrouwenpastoraat in aanraking gekomen?
Ik ben eerst in aanraking gekomen met feministische bewustwording binnen de kerken. En toen bestond er nog geen feministische theologie. Dat is pas van de laatste 10 jaar. Maar daaraan voorafgaande had ik mevrouw Halkens leren kennen. Die in haar boeken bezig was met de feministische bewustwording die in de samenleving op gang ging komen, in de tweede feministische golf, door te vertalen naar groepen van vrouwen binnen de kerk. Om te ontdekken dat de eenzijdigheid die in de samenleving zo opvallend is, dat het toch eigenlijk een mannenwereld is, precies op dezelfde wijze in de kerk aangetroffen wordt. De kerk is eigenlijk een mannenkerk. En van die werkzaamheden uit om bewustmaking op gang te brengen, een werkgroep is er toen ontstaan, en is na het jaar van de vrouw, u noemde 74, 75 was het jaar van de vrouw, zijn we in Utrecht in 76 begonnen met het aanbod van colleges vrouw en theologie. Voor studenten die dat naast hun studie wilden gaan opnemen in hun studiepakket. Dat is in 10 jaar tijd uitgegroeid tot een hele solide tak van feministische theologie. En daar ben ik mee bezig. Dus mijn contact met vrouw en pastoraat is via de opleidingsvraagstukken. Niet direct vanuit een gemeente of een parochie.
Het is voor de mannelijke studenten wel een hele geruststelling als ze zien dat u daar les geeft waarschijnlijk.
Soms wel. Er zijn er die opgelucht kijken als er een man binnenkomt in plaats van een hele strijdbare vrouw waar ze dan zich door bedreigd zouden kunnen voelen. Maar later valt dat soms weer tegen.
Mevrouw Delhaas, u bent feministisch theologe. Voelt men zich vaak bedreigd door u?
Dat weet ik niet of ze dat altijd laten blijken. Soms dan merk je dat wel degelijk. En dan moet ik helaas zeggen dat dat in de eerste plaats vaak vrouwen zijn. Want ik denk dat ze zich vaak zo veilig voelen op hun plek waar ze zitten. Dat ze, als ze onrustig worden gemaakt door feminisme en door feministische theologie, voelen dat ze dan iets moeten gaan doen aan hun eigen situatie. Of hun ogen sluiten. Of blijven dicht houden voor dingen. En dat is denk ik inderdaad bedreigend, ja.
Is het uw bedoeling om mensen onrustig te maken?
Ik denk niet in de eerste plaats als ik uitga van de mensen zelf. Als iemand zich happy voelt op zijn plek, nou denk ik dat hij zich daar moet blijven happy voelen. Maar aan de andere kant zie ik dus mensen die door al die structuren en verbanden die zo heerlijk in elkaar passen, dat die tegelijkertijd volkomen in puin worden gedrukt. En ik denk dat ik vanuit dat beeld van die mensen die dus helemaal in de knel zitten, en dat is waarschijnlijk nog zachtjes gezegd, dat ik van daaruit de behoefte voel om aan die structuren te rammelen.
Pastoraat door en voor vrouwen. Waarom speciaal door en voor vrouwen?
Ja, ik heb een beetje moeite met dat woord pastoraat. Het woord pastoraat, dat wordt ook wel eens vertaald door zielzorg of zielszorg, al naar gelang of je van katholieke of van reformatorische huizen bent. Was die S er wel of niet in. Maar ik denk, als je dan kijkt naar dat woord ziel, dan heb je het over het hiernamaals. Hè? Van, je moet zorgen van, dat je dan in de hemel komt en zo. En dat lichaam, dan is dan niet zo belangrijk. En waarmee, vaak zitten vrouwen met name lichamelijk in de knel. En als je, dat heeft Inge er net ook al gezegd, als je dus kijkt op het pastoor zijn, dat is dan die navolging van Jezus, hè, het herder zijn, daar zit al dat niveauverschil in. En het is ook vaak dat het gaat namens de kerk. Ik vind dus dat je dan met de vrouwen waar ik dan mee te maken krijg, dat die zijn dan meestal geraakt juist in een situatie tegenover de kerk. Dat ze door die kerk worden vermaand en terecht gewezen. Dus ik zou dus veel meer willen spreken van een pastoraat waar je vanuit je eigen situatie, hè, vrouwen waar ik dus mee samenwerk, die zijn die vrouwen meestal nabij vanuit een situatie van zelfgescheiden zijn, zelf bijvoorbeeld moeder zijn van lesbische of homofiele kinderen, zelf weten van wat mishandeling is door partners en zelf ook weet hebben van wat incest is. En dus je vanuit een gelijkwaardige situatie ben je deze mensen nabij. Dus ik zou bijna zeggen teruggrijpend naar het woord, hè, God, Yahweh, ik zal erbij zijn, dat je dan in die zin mensen nabij bent. Ik zou bijna zeggen, het is een nieuwe invulling van het woord bijstandsvrouwen.
Ja. Was er een enorme behoefte vanuit de gemeente dat er vrouwelijke pastoren zouden komen? Ik bedoel, praat een vrouw makkelijker tegen een andere vrouw in het algemeen gesproken?
Dat weet ik niet. Ik heb geen aanstelling vanuit een gemeente. Ik ben met dit woord of met dit werk begonnen vanuit een vrijwilligerssituatie. Die we proberen te laten wortelen in de kerken. Maar we merken dus dat de kerken er eigenlijk nog geen verantwoordelijkheid voor willen nemen. We hebben dus, wat ik net al vertelde, via dat boekje De Blik Openen, via die contacten met de vrouwkerk en samenleving, hebben we getracht dus wortel te schieten in die raad van kerken. Vandaar dus ook dat wij als vrouwen binnen dat pastoraat, om dat woord toch nog maar even te gebruiken, ecumenisch bezig zijn. Het is vanuit alle kerken, dat is een vanzelfsprekendheid. En binnen het werkverband godsdienst en incest, waar dat dus ook vorig jaar is opgericht, proberen we dat dus ook te laten wortelen via die sectie in die raad van kerken. Omdat je bezig bent met problemen die de kerken in feite altijd ontkend hebben en nog steeds niet van harte willen erkennen dat ze er zijn, moet je steeds eigenlijk tegen die kerken aan blijven duwen om ze te laten zien van wat er met mensen gebeurt. En Ik denk dat ik daarom ook moeite blijf houden met dat woord pastoraat, want ik voel mij niet spreken namens de kerken, maar meer dus namens die mensen die in die kanaal zitten, naar die kerken toe, van luister alsjeblieft wat er gebeurt met mensen.
Komen mensen vaak met vragen bij de kerk en dan voor een gesloten deur, dat ze niet geholpen worden?
Ik denk van wel, ja.
Hoe komt dat?
Ik denk dat, of dat weet ik wel zeker, het gezin is binnen de kerken een soort heilig instituut, evenals het huwelijk, wat vaak tegen mensen in zelf in stand wordt gehouden. En als er pastoraat gepleegd wordt, ik denk dat dat voor vele eeuwen geldt, dan is er in de eerste plaats gekeken naar de gezin als kern van de samenleving, die dus allerlei functies had bij, met name een economische functie in ons hele economische bestel. En dat ook de kerk er zich aan schuldig maakt dat dat gezin in stand wordt gehouden en dat er niet gekeken wordt naar de plaats die mensen binnen dat gezin hebben, hoe ze afhankelijk zijn van elkaar, in eigenlijk in de slechte zin van het woord. Ja, omdat er verschillende machtssituaties zijn, maar ik denk dat die economische situatie van afhankelijk van kinderen, afhankelijk van die ouders in economische situaties en de vrouw afhankelijk van die man, dat dat een slechte verhouding geeft, waardoor de liefde, hè, wat dus als, dragende functie in het gezin zou moeten zijn, slachtoffer wordt van die machten.
Ja, maar als ik het goed begrijp, u bent niet tegen het gezin.
Nee, ik ben er niet tegen. Ik denk dat het gezin even gelijkwaardig is als andere relatievormen.
Ja, maar u komt veel problemen tegen van mensen die in situaties, gezinssituaties verkeren. Vrouwen, u zegt, ik ben enorm geschrokken van al die verhalen die ook zijn samengebracht in het boekje, De blik openen. Maar wat voor ellende was dat dan? Is dat dan zo groot dat het niet bekend is of dat het verzwegen wordt?
Het wordt verzwegen omdat je die problemen ook samenhangen en misschien wel het meest samenhangen met seksualiteit. Iemand gaat trouwen omdat hij van iemand houdt. Dat heeft met liefde te maken en dat woord liefde is een woord wat binnen de kerken enorm veel gebruikt wordt, de liefde van Christus. En ik denk dat die liefde van Christus te veel op één lijn wordt gezet met de liefde tussen mannen en vrouwen en vrouwen en vrouwen en mannen en mannen. De liefde van Christus is niet dezelfde als de liefde die je binnen seksualiteit tegenkomt. En doordat dat te veel als vanzelfsprekend op één lijn wordt gezet en dat die gevoelens rondom seksualiteit niet benoemd zijn, dat daar niet over gesproken wordt, ik denk dat daardoor te hoge verwachtingen aan dat huwelijk en dat gezin worden gesteld, waar mensen, als ze eenmaal in die relatie zitten, denken dat ze tekortschieten of dat ze te hoge verwachtingen hebben gehad en dat ze van daaruit dus met zichzelf in de eerste plaats in de knel komen en dat daar in feite geen oor voor is voor die knelsituaties.
U luistert naar het Plein Publiek en ons thema is vanmorgen pastoraat van en voor vrouwen. U kunt ons ook daarover bellen. Het telefoonnummer is 035 421 41. 035 421 41. Meneer Van Eijden, kunnen priesters goed aanvoelen hoe vrouwen zich voelen, omdat die zelf ook vaak in een klempositie zitten?
Misschien wel. De verwachtingen waar katholieke pastores op dit moment in leven is op hen afkomend van twee zijden. Van de officiële kerk, van boven zou je kunnen zeggen. En de verwachtingen die de parochianen, dus hun eigen gemeenschap, naar hen toe hebben. En die vallen niet samen. Vaak zijn die heel tegenstrijdig. Zo kan een priester of een pastoraal werker of een pastoraal werkster zich in een heel dubbelzinnige situatie voelen. En in de mate dat je dat goed doorleeft, zou je ook wat beter kunnen aanvoelen hoe vrouwen zich in een mannelijk geworden kerk voelen. Een kerk die als vanzelfsprekend alles benoemd heeft vanuit de ervaring van mannen. Dus de gebeden, de gezangen, de vormgeving van de de vieringen. Het is allemaal zoals mannen het gezien en beleefd hebben. Vrouwen hebben dat eeuwenlang heel vanzelfsprekend gevonden. Hebben dat ook in zichzelf toegelaten en opgenomen. En nu pas, nu er een bewustwording op gang komt, wordt ontdekt dat er veel mogelijkheden zijn die dan niet benut worden. Het is toch eigenlijk de helft van een gemeenschap, wanneer alleen mannen vormgegeven hebben. En in de mate dat dat bewustzijn begint te groeien, ga je denk ik zien dat veel vrouwen zich in een heel dubbelzinnige situatie voelen. Je ontdekt nieuwe mogelijkheden in jezelf. Je bent bezig allerlei aangepraatte eigenschappen van je los te laten. Je wordt wat vrij van een heel stuk vervreemding, zelfvervreemding. Tegelijk blijf je horen bij een kerk die nog steeds, en met grote hardnekkigheid lijkt het, vasthoudt om een patriarchale kerk te zijn. Dat is een dubbelzinnige situatie.
Maar als je dan praat over die ongelijke machtsverhoudingen, dat geeft altijd conflicten.
Ja.
En wat doen we dan met begrippen als vergeving, verzoening?
Je zou kunnen zeggen dat de ontdekking dat de relaties tussen vrouwen en mannen een hele ongelijke machtsverhouding in zich bergt, dat die ongelijke machtsverhouding ook op het terrein van geloof en kerk zijn aanwezig is. En hoe ga je daar nu iets aan veranderen? In de mate dat je probeert eerlijk te worden, bij jezelf te komen, de bronnen in jezelf gaat ontdekken. En als dat begint te lukken, je gaat zelf lezen in de schrift, je gaat zelf met elkaar praten, je ervaringen uitwisselen, met nieuwe ogen zien, met nieuwe oren luisteren, dan is dat op de eerste plaats heel bevrijdend, maar tegelijk ga je ook ontdekken dat je dan aanbotst tegen gevestigde gebruiken van ouds, de bestaande liturgie, de bestaande verkondiging, heel die kerkelijke taal waarin gesproken wordt tot mensen, van bovenaf tot mensen daar beneden. En dat geeft conflicten. Onvermijdelijk. Dus in de mate dat vrouwen hun eigen kerk zijn serieus gaan nemen, zullen er conflicten ontstaan. Is dat heel verschrikkelijk erg? Het is wel pijnlijk. Het is erg pijnlijk. Vooral als je niet geleerd hebt om met conflicten om te gaan. En we hebben dat nooit geleerd, omdat we van jongs af altijd gevraagd werden om verzoeningsgezind te zijn. Hè? Vergeving en verzoening, dat waren toch kernbegrippen voor ons christenen. Hè? Dus vrouwen moeten maar heel onderdanig zijn en tevreden zijn met het plekje wat ze hebben.
Dankbaar.
En dankbaar. Hè? Dus wanneer je nu gaat ontdekken dat echte veranderingen er niet kunnen komen, tenzij er ook conflicten ontstaan, dan moet je op een nieuwe manier gaan aankijken tegen zulke conflicten. Dat is nog een hele opgave.
Ja, want ja, mevrouw Delhaas.
Ja, denk je dat er daardoor niet een hele andere theologie moet komen? Als je zegt van vergeving en verzoening moeten er anders ingevuld worden?
Ja, ik denk dat dat nieuwe zelfbewustzijn ook inhoudt dat er een ander zicht op de verhouding tussen God en mensen gaat groeien. En dus ook een andere theologie. En dat is iets wat nu in feministische theologie bezig is. Je hebt zelf straks al een paar aspecten aangeduid in die richting. Hè? Je zou kunnen zeggen dat de theologie, zoals wij die theologisch opgeleid zijn, hè, dat vroeger meekregen. Hoe werd over God gedacht vanuit de belevingswijze van mannen? En wat was daar nou typerend aan? Vooral de nadruk op de afstand. God daarboven, mensen, klein en zondig hier beneden. En er moet verzoening komen. Verzoening is dan afstand overbruggen. Terwijl nu vrouwen zelf hun eigen gelovige beleving gaan peilen, met elkaar uitwisselen, dan komt er vaak een hele verrassende ontdekking dat een heel andere visie op de verhouding tussen God en mens, namelijk een visie van verbondenheid, niet van afstand, maar van nabijheid, naar voren gaat komen. En dat betekent dat er ook een andere beleving van God komt doorbreken door die patriarchale godsbeleving heen. Ook hier weer voorlopig een dubbelzinnigheid die je pas te boven komt door veel met elkaar te praten, uit te wisselen.
Dominee van der Pers, u bent predikant. Is men niet verbaasd nog wel eens dat er een vrouw binnenkomt als men roept de dominee komt?
Nou, in ons dorp is het zo dat die verbazing er beslist niet zo is. Omdat ons dorp dus 3 vrouwelijke predikanten heeft. En men in Friesland, inmiddels althans in dat gedeelte van Friesland waar ik woon, wel gewend is aan vrouwelijke voorgangers in allerlei kerken. Dus wat dat betreft heb ik daar niet tegen op hoeven te boksen.
Bent u lang predikant al?
Ik ben in Akron ben ik sinds vorig jaar september predikant.
Maar ik bedoel in het algemeen...
En daarvoor was ik 7 jaar pastor in de Rooms-Katholieke Kerk. En daarvoor heb ik 25 jaar in het onderwijs gezeten als pedagoog.
Nogal een schilderachtig levenspad.
Wat dat betreft een wat woelig leven achter. Ja.
U was pastor bij de Katholieke Kerk en u bent nu predikant bij welke kerk?
In de Gereformeerde Kerk van Akron. Ja.
Maar dat ligt niet zo dicht bij elkaar, hè? Of zie ik dat fout? De Gereformeerde Kerk en de Katholieke Kerk.
Nou, voor een deel ligt het natuurlijk heel, heel erg ver uit elkaar. Vooral in beleving en in structuren. Anderzijds, qua theologie en exegese ligt het tamelijk dicht bij elkaar.
Ja.
En voor mij persoonlijk is wat dat betreft de overstap als grote sprong niet zo groot geweest. Ik heb het gevoel dat ik als gelovig mens door ben gegaan.
Want u kon in de katholieke kerk natuurlijk nooit priester worden.
Daar kon ik nooit priester worden, nee, ondanks mijn opleiding niet. Nee,
dus een beperkte carrière mogelijkheid eigenlijk binnen uw vak.
Ja, ik maak even bezwaar tegen het woord carrière. Omdat ik denk dat het daar binnen de kerk niet zo om gaat, om carrière.
Nou, ontplooiing.
Ja, dat vind ik een heel ander woord. Ja, je kunt je inderdaad daar niet zo ontplooien, niet zo staan in het pastoraat, midden onder mensen. Als ik dat nu kan in de Gereformeerde Kerk, dat is een heel duidelijk verschil.
Ja.
Ja.
Er is een studiegroep geweest, of die is nog steeds, een studiegroep vanuit de Raad van Kerken. En die studiegroep is in het leven geroepen om te onderzoeken op welke wijze de Raad dienstbaar kan zijn aan de emancipatie van de vrouw in kerk en samenleving. En in het bijzonder in Friesland. U bent lid van die groep, van die studiegroep. En die hebben een aantal frustraties en wensen op een rijtje gezet. Vrouwen zitten allemaal in die groep. En ik noem u er een paar en ik vraag of u erop wilt reageren. 1. De hiërarchische structuur is afstandelijk en belemmert de betrokkenheid op en het inzicht in het beleid van de kerk.
Ja, daar moet ik dan bij zeggen dat, dat deze studiegroep dus bestond uit vrouwen van verschillende kerken. En dat ik mij zelf eerst even verbaasde over het woord hiërarchische structuur, dus een structuur van boven naar beneden, terwijl het in reformatorische kerken eigenlijk andersom is. Maar als je in feite door gaat kijken wat er gebeurt, hoe het in elkaar zit qua structuur, dan geldt er wel degelijk iets van afstandelijkheid en van het opleggen van levenspatronen en het opleggen van bepaalde gezagsverhoudingen. Al komen die gezagsverhoudingen misschien uit een wat andere vorm voort dan binnen de katholieke kerk. En daar stoten vrouwen zich inderdaad aan. Als ik een gezagsstructuur mag noemen, dat is het, dan noem ik het wat klakkeloos hanteren van uitspraken uit de Bijbel, want dat staat er nou eenmaal. En zonder nadenken, zonder reflectie, zonder dat je het door je heen mag laten gaan, moet je dat zomaar accepteren. En ik denk dat dat een manier van omgaan is met de Bijbel als een gezagsvol boek, die in wezen helemaal niet klopt en die de mensen ook niet vrij maakt. En die met name vrouwen onvrij maakt, vrouwen klein maakt.
De Bijbel.
Deze manier van omgaan met de Bijbel. Mm. Ja, dus als een manier van het staat er, daar moet je niet op reflecteren, daar moet je zonder meer maar aan onderwerpen.
De vrouw moet de man gehoorzamen.
Bijvoorbeeld, ja. Ja,
daar bent u het niet mee eens?
Daar ben ik het niet mee eens, nee. Nee.
Maar als men dan zegt, het staat in de Bijbel.
Dan zeg ik, in den beginne was het niet zo. Dat staat ook in de Bijbel.
Er staat ook op dat lijstje van u, of van u, ik noem even gemakshalve u, maar dat is een studiegroep. Vrouwen worden ontkend en genegeerd door de kerk en in de kerk.
Ja, dat heeft men ervaren op allerlei terreinen. En een van de dingen die heel duidelijk naar voren kwam, dat was op vergaderingen. Vooral bij grote vergaderingen, waar men nogal eens ervaarde als bijvoorbeeld een man en een vrouw gelijktijdig het woord nemen. Dus iemand heeft iets gezegd, twee mensen reageren daar tegelijk op, een man en een vrouw, dan is het praktisch altijd de man die dit sociale spelletje wint. En die wint het onder andere door de krachtiger stem, maar ook, en dat is iets van de vrouw zelf, doordat de vrouw zich terugtrekt in dit spel. Die praat niet door, die trekt zich terug. En dat moet een reden hebben. En die reden zit hierin dat, ik heb het dus over sociaal-psychologische spelletjes nu, dat degene die de leiding heeft van zo'n vergadering bijna automatisch, want het zijn automatismen geworden, bijna automatisch gaat kijken in de richting van de man, waardoor de man als het ware wordt gestimuleerd, praat jij maar door. En vandaar dat een van de volgende punten is die wij op de lijst hebben gezet, dat die weerbaarheidstraining op vrouwen gericht zou moeten zijn. Vrouwen moeten leren om op een juiste manier, dat vind ik wel belangrijk, een juiste manier goed weerbaar te zijn.
U bedoelt op de juiste manier en niet agressief? Of
ja,
niet,
niet agressief en niet zodanig dat ze zichzelf overschreven. Want dat is natuurlijk ook iets waar vrouwen zeer slecht in getraind zijn om al sprekende met elkaar te blijven staan bij het eigen standpunt.
Ja. Doelt u nou, als u zegt van het moet op de juiste manier gebeuren, doelt u dan op de feministische groeperingen die op de barricade stonden en nogal heel erg anti-man waren en anti-maatschappij?
Nou, daar doelde ik niet direct op. Dat brengt u dus in, maar daar doelde ik niet direct op. Ik zat nog allemaal een beetje te denken aan die sociaal-psychologische factoren. Waardoor een vrouw, omdat ze niet gehoord en gekend wordt en in wezen genegeerd wordt, als het ware zichzelf gaat overschreeuwen en daardoor een ander niet meer overtuigt. Maar wat u inbrengt van die feministische vrouwen op de barricaden, daar merk ik binnen mijn kerk, en dat merk ik trouwens ook wel buiten mijn kerk bij kerkelijke vrouwen, dat niet gewaardeerd wordt en dat het hen eigenlijk afhoudt om op dat spoor zelfs maar verder te durven gaan. Deze levenswijze, deze manier van in het leven staan, willen ze niet. Een andere kennen ze niet. En dus schrijven ze heel het feminisme maar af.
U wilt daar nog even op reageren?
Ja, want vrouwen die wordt vaak verweten dat ze dan gaan schreeuwen. Maar ik denk dat ze niet anders kunnen. Want vrouwen moesten altijd zwijgen. En als ze het spreken van hen wordt niet gehoord. Dus er blijft hen vaak niet anders over om te gaan schreeuwen.
Ja, dat zeg ik dus ook onmiddellijk. Maar daarom de nadruk op dat het zo nodig is om vrouwen in een weerbaarheidstraining te krijgen.
Ja, ben ik het helemaal mee eens.
We gaan nu even luisteren naar Joke, die via een basisgroep van de kritische gemeente met het vrouwenpastoraat kennis maakte.
In die basisgroep ontdekte ik dat er eigenlijk geen begrip was voor vrouwenonderdrukking, omdat mensen het aan hun eigen lijf niet hebben ondervonden. En zo ben ik met een vrouwelijke theologe in aanraking gekomen en hebben wij een keer een politiek avondgebed gehouden over vrouwenonderdrukking. En we hebben dat met 7 vrouwen gedaan. Dat is een heel groepsproces geworden, een bewustzijnsproces, waar we veel pijn aan hebben opgelopen met elkaar, maar waar we ook met elkaar ontzettend aan zijn gegroeid. Ja, en dat was voor mij een stukje pastoraat aan elkaar, waar ik me heel, heel goed bewust werd van wat vrouwen voor elkaar kunnen doen. Voor mij is pastoraat aan vrouwen het heel maken van vrouwen. Vrouwen zitten toch vaak door de hele maatschappij in knelposities, waardoor ze heel klein gehouden worden en vaak heel klein zijn gemaakt. En het elkaar helpen om hier uit te komen, dat is voor mij pastoraat aan vrouwen.
Vrouwen die niets met die onderdrukking te maken hebben gekregen, vinden dit vaak onzin, hè? Die zeggen, de vrouw is toch vrij tegenwoordig. En kijk maar om je heen, er zijn een heleboel werkende vrouwen.
Ja, het is, wat wil je zien, hè? Sta je ervoor open? Kijk, als vrouwen geslagen worden, dan is het heel duidelijk, hè? Maar je hoeft niet per se geslagen te worden om te lijden onder structuren. Het zit in onze cultuur en in onze godsdienst zit het ingebakken, die hele onderdrukking. Je zit toch in een patriarchale wereld eigenlijk. Alles wordt bepaald door mannen, de hele politiek. alles. De godsdienst ook. De hele Bijbel is geschreven door mannen. Mannen hebben de verhalen verder verteld. Vanuit hun visie. Vrouwen kwamen er toch helemaal niet zo aan te pas.
Er wordt in het vrouwenpastoraat vaak gesproken over heel maken.
Ja.
Kun je dat uitleggen?
Een mens die achter maskers leeft. Van zo hoort het, zo moet je zijn, zo hoor je te gedragen. Een moeder hoort zo te zijn, een moeder hoort thuis te zijn. Een moeder moet altijd lief zijn. Een moeder moet zorgen dat de vrede in een gezin bewaard blijft. Zo'n vrouw is, denk ik, altijd bezig om nooit zichzelf te zijn. Waardoor je misschien wel heel vervreemd raakt van jezelf. En niet alleen vrouwen, ik denk mannen ook. Als je je zo laat bepalen door je werk bijvoorbeeld, opgeslokt wordt door je werk. En verder, ja, verder niet meer kijkt, maatschappelijk niet kijkt, nergens meer kijkt. Als alleen maar je werk belangrijk voor je is, dan raak je vervreemd van jezelf. En dat vervreemd zijn, dat is niet heel zijn. En voor mij is het heel belangrijk dat je jezelf kan zijn, waardoor je een heel mens kan zijn. Je kunt heel goed in God geloven en een christelijk leven en eventueel buiten de kerk. Maar ik voel me met de kerk nog steeds verbonden en ik laat me mijn kerk niet afnemen door allerlei regeltjes die mensenhanden in de kerk gemaakt hebben. Want ik denk, als ik eruit stap, dan kan ik ook niet meer helpen om die kerk een wat menselijker gezicht te geven. Daarom blijf ik erin.
We zullen nog even het telefoonnummer noemen als u ook nog wilt reageren. Dat is 035-421-41. 035-421-41. En we praten over pastoraat van en voor vrouwen. Mevrouw Delhaas, kunt u daar nog iets meer over vertellen?
Ik zou niet te snel worden, willen naar het woord heel maken, want we lopen het gevaar dat we dan vergeten wat u zelf daarnet noemde, die conflict situaties. Ik denk dat we ons eerst heel goed bewust moeten worden dat we door een conflict, dat conflict als het ware als een stroomversnelling kan gaan werken, wanneer je pas weer tot die rustige stroom van dat heel worden kunt komen. Wat mij opvalt in het verhaal van Joke, dat je jarenlang met een soort masker op kunt leven en dat vrouwen elkaar daar eigenlijk ook toe veroordelen. Je wilt van elkaar niet horen wat er is in je relatie, in je gezin. Want je wordt door de samenleving gedwongen als het ware om dat gezin als iets moois, als iets nets, waar alles goed gaat, naar buiten te brengen. En daardoor veroordeel je als vrouwen eigenlijk tot elkaars gevangenen. En ik denk dat ik van vrouwen verwacht dat ze elkaar meer in vertrouwen nemen en dat ze die pijn met elkaar delen. Ik denk dat pas van daaruit heel wording kan ontstaan. Ik denk ook dat van daaruit dan eerst conflict situaties kunnen ontstaan, want dan ontdek je dat alles niet zo mooi is als het lijkt. En,
maar dan gaat er vanuit dat vrouwen per definitie solidair zijn met elkaar, altijd.
Nee, daar ga ik niet vanuit. Nee, want ik zeg juist, juist veroordelen ze elkaar vaak, hè, door niet solidair te zijn met elkaar, maar solidair te zijn met de structuur waarin ze zitten, het gezin of een relatie of wat dan ook. En pas van daaruit kun je tot die heelheid komen. En ik denk dat je, en dat heb ik ook voor mezelf, maar ook uit gesprekken met andere vrouwen ervaren, dat die solidariteit met elkaar, dat vertrouwen aan elkaar, een enorme krachtbron is om zelf ook bevrijdend naar anderen toe te werken. Je hebt eigenlijk bronnen aangeboord in jezelf die je een nieuwe mogelijkheden tot leven geven en die ik denk ook uitwerking hebben voor andere mensen.
Maar het kan natuurlijk heel goed zijn dat vrouwen wel heel gelukkig zijn in een gezin en het wel heel prettig vinden, ja, om te zorgen voor hun, ja, man en voor de kinderen. En zeggen van, nou, ik hoef dat allemaal niet en ik hoef geen baan en ik hoef niet zomaar nodig een functie in de kerk. Laat mij nou maar gewoon met mijn gezin zijn. Ik heb het druk genoeg.
Uitstekend. Als ze zich daar zelf gelukkig bij voelen. prima.
Ja, en u praat over juist vrouwen die problemen hebben en die zeggen ik wil meer.
Ik zou een pleidooi willen doen voor die vrouwen die dat dus anders aanvoelen, die in die knel zitten. Dat met name die vrouwen die zich gelukkig voelen in hun situatie als vrouwmoeder, die problemen van vrouwen die er zijn niet ontkennen en niet zeggen van nou ja, het zal wel aan jezelf liggen of er zal wel wat anders aan de hand zijn, maar dat ze luisteren naar die mensen en die problemen serieus nemen en hen niet veroordelen en dus als het ware weer gevangen terugzetten in hun structuur.
Ja, want je creëert, denk ik, bij een heleboel vrouwen door zo te reageren een schuldgevoel, hè?
Dat hebben ze al. Vrouwen hebben al vanaf hun geboorte een schuldgevoel, omdat ze vanaf hun geboorte al moeten beginnen met doen aan allerlei verwachtingen. Ze moeten zich als meisje gedragen en nou, zo gaat maar door. Eigenlijk je hele leven door. Eigenlijk kom je niet aan je mens zijn toe. Je moet voortdurend vrouw zijn. En van een man wordt dat eigenlijk niet gevraagd, hoewel mannen moeten zich eigenlijk ook als een macho-type gedragen, stoer en zo. Vooral de reclame speelt daar erg op in. Maar toch veel meer moeten vrouwen vrouw zijn en hun eigen ideeën over wat ze als mens willen zijn of doen, daar komen ze niet aan toe. En ik denk dus dat je vrouwen daarmee belet om beeld van God te zijn. Hè? Want mens zijn is beeld God zijn. En doordat je hen constant op hun vrouw zijn vastprikt, denk ik dat ze er niet aan toe komen om beeld van God te zijn. En daardoor ook niet toekomen aan hun ja, taken in de samenleving, dat vind ik zo'n moeilijk woord, maar dat je ze als het ware begrenst tot dat kleine plekje waarop zij dienstbaar moeten zijn vanwege hun vrouw zijn. Ja. En dat ze zich dat ze niet de verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen die ieder mens heeft in deze wereld, in deze samenleving en in de kerk.
Maar het is natuurlijk ook vaak een praktisch probleem, hè? Vrouwen die zich willen ontplooien, ontwikkelen, emanciperen. Ten eerste is het bedreigend vaak voor de omgeving. Ze moeten een heleboel overwinnen. Familie, moeder, schoonmoeder, werken. Ze willen zich gaan verder ontwikkelen. Dan moet er toch een oppas zijn voor de kinderen, om maar eens iets te noemen. Er moeten een heleboel dingen worden geregeld. Dat kan niet allemaal maar zo.
Je kunt natuurlijk afvragen waarom ze dan plotseling bedreigend worden voor anderen. Want je bent alleen bedreigend voor anderen als je die ander denkt dat je iets van hem of haar af wilt pakken. En het kan dus naar vrouwen toe zijn van een stukje zekerheid of veiligheid, waarin ze zich veilig voelen, zodat ze dus verder niet hoeven na te denken.
Ja, maar het wordt ervaren als bedreigend, hè?
Daarom wil ik even zeggen van, als je je bedreigd voelt, van hé, wat denk je dan dat ik van je af wil pakken? Dus als mannen zich bedreigd voelen door vrouwen, dan denk ik dat zij zich heel happy voelen in hun situatie en dat zij hun gang kunnen gaan. En dat als vrouwen dus zichzelf willen gaan ontwikkelen of andere dingen willen dan van ze verwacht wordt, dat mannen denken, hé, nu moet ik iets af gaan geven wat ik eigenlijk niet wil. En als u praat over oppas verzorgen en dergelijke, nou, ik vind als een man en een vrouw samen kinderen willen, dan denk ik dat ze daar van tevoren maar eerst eens even over nadenken van hoe dat dan verder moet met de carrière van de man. En of ze echt bereid zijn om dat samen te delen als die vrouw eventueel ook een baan wil hebben of op een andere manier in vrijwilligerswerk bezig wil zijn. Maar je moet er veel meer van uitgaan dat je samen moet zorgen voor zo'n kind. Niet alleen omdat die vrouw zo nodig moet werken, maar ik denk dat het heel goed is voor kinderen om door ouders samen opgevoed te worden. Maar ik denk dat het ook gewoon heel goed is voor mannen om te leren zorgen voor een ander, dat je dan van daaruit ook een heel andere samenleving kent. Want er zijn heel veel mannen die hun kinderen helemaal niet kennen. En eigenlijk als die kinderen de deur uitgaan, het betreuren dat ze zo weinig van hun kinderen afweten.
Het pastoraat, welke rol speelt het vrouwenpastoraat hierbij?
Ik blijf een beetje moeite hebben met het woord pastoraat. Maar goed, laten we hopen dat de kerk dus zich verantwoordelijk gaat stellen voor pastoraat voor en door vrouwen. Dan denk ik dat die kerk in de eerste plaats moet gaan kijken naar de plaats van de vrouw in de samenleving, in de kerk, in dat gezin. En dat ze dat moet erkennen dat dat een geslachtsgebonden plek is. En dat ze van daaruit bevrijdend zal moeten gaan werken. En dat betekent dus dat je tot een pastoraat komt wat tegen structuren gaat knokken. En dan moet er inderdaad heel veel veranderen.
Mevrouw van der Pers, waarom kunnen vrouwen nou eigenlijk alleen elkaar helpen?
Ik denk dat vrouwen elkaar alleen kunnen helpen, omdat vrouwen op een bepaalde manier een zekere achterstand hebben, een bepaalde positie. En die positie wordt als zodanig zo niet gedeeld door mannen. En vandaar dat vrouwen samen moeten scholen. Ik denk dat een goede term is, samen scholen. Zodat ze elkaar kunnen helpen om iets te overwinnen. Om een plaats te krijgen, om mens te worden, om beeld van God te worden, zoals Fiet zegt. Wat helemaal... wat helemaal overeenkomt met hun eigen vrouwelijk wezen. Want wat dat betreft wil ik toch, als het mag, even reageren op wat jij zei, Siet. Zo van, ja, de kerk moet daar oog voor krijgen. Maar dan denk ik, kerk, dat ben je zelf. Mm-hmm. Ik denk dat vrouwen zich niet de kerk uit moeten laten duwen. Ook niet in abstractie. Maar heel goed zich moeten realiseren. Kerk, dat ben ik zelf.
Ja, moet ik er even op ingaan, Anja? Als je, ik voel het zelf, ik voel mijn kerk, maar ik voel tegelijkertijd dat waarmee ik bezig ben, dat je op die deuren van die kerk, en dat ze het blijven ontkennen. En ik spreek dan over een ervaring van jaren. En als je kijkt wat er dus nu gebeurt met de sectie Vrouw, Kerk en Samenleving, waarin dat pastoraat van ons wortelt, hè, van incest en godsdienst en vrouwenrelaties pastoraat, dat het vandaag beleven dat 10 jaar die sectie Vrouw, Kerk en Samenleving gewoon uitgepoetst wordt door de 3 grote kerken. De katholieke kerk voorop en in de Kielzog, de hervormde en de gereformeerde kerk. En die gewoon zeggen, we hebben hier geen geld meer voor over, zonder te kijken naar die positie van de vrouw in de kerken. En dat vind ik verschrikkelijk, want dan beleven we opnieuw vandaag dat er een stukje vrouwengeschiedenis wordt weggeveegd, wat in het verleden voortdurend gebeurd is.
Misschien kunnen we nu luisteren naar het verhaal van Paula, die als jong meisje te maken heeft gehad met incest. Zij voelde zich niet meer thuis in de traditionele kerk.
Op een gegeven moment ben ik theologie gaan studeren in Tilburg. En dat was gemengd, dus mannen en vrouwelijke studenten. Toen moest ik wegens migraine dus stoppen met deze studie. Toen kreeg ik dus... erge afkeer van de traditionele leer van de theologie. Ik kwam toen in aanraking met iemand die mij wees op het boek. En dat had de titel Godsdienst en incest. Ik ging daar dingen in herkennen. Ik ging mijn eigen leven op een rijtje zetten. Ik kwam in een groepen terecht, vrouwen die hiermee bezig waren, met geloof, godsdienst, incest. En het werd voor mij duidelijk dat alleen vrouwen hierbij kunnen helpen, omdat vrouwen dus met hun gevoel voornamelijk praten. Daar hoef je niet alles uit te leggen. En de pastoors die ik dus vroeger had ontmoet, die reageren voornamelijk vanuit hun verstand.
Jij had al, voordat je met het vrouwenpastoraat in aanraking kwam, wel met mannelijke pastoren over gepraat, over jouw incestervaringen?
Heel weinig. Maar de belangrijkste pastoor die mijn verhaal te horen heeft gekregen, daar heb ik dus eerst, dat begon dus 2 jaar geleden, dus duidelijk te worden, dat hij mij dus niet van mij heeft gedaan. In zoverre, het enige wat hij gedaan heeft, is mij een extra schuldgevoel aangepraat. Waardoor ik dus dat grote geheim van dat wat ik dus als jong meisje jarenlang had meegemaakt en tegen niemand kon vertellen, dus in het gezin niet en naar buiten toe niet. En wat uitkwam dus bij deze pastoor, omdat ik toen ging trouwen en daarvoor katholiek geworden was. En wanneer je dus katholiek wordt, dan moet je dus voordat je de eerste keer de communie krijgt, moet je dus biechten. Ik heb hem dus in vertrouwen verteld het erge wat ik had meegemaakt als jong meisje. Daar heeft hij niets mee gedaan. Dat was in die tijd, dat speelde dus in de jaren 1963, was het ook heel erg moeilijk als ik van hem uitga met al die taboes die er toen waren op seksualiteit en zo. Maar hij had wel kunnen zorgen dat ik daar geen schuldgevoel over had. En het extra schuldgevoel wat ik dus nu heel duidelijk merk dat hij me dat aangepraat heeft was... vertel dit tegen je man voordat je trouwt. Dus zuiver het patriarchale toestand van... een man heeft recht om alles te weten wat een vrouw meegemaakt heeft. En andersom dus niet. Want toen hij ging biechten, werd hem dat niet gevraagd.
Dat vrouwenpastoraat, kun je nou zeggen op welke manier dat dan wel werkt?
In de eerste plaats voel je je veilig. Niet bij alle vrouwen. Net goed als je niet bij alle mannen je onveilig hoeft te voelen. En ook niet bij andere mannelijke pastors. Maar je krijgt de ruimte om je verhaal te vertellen. En je hoeft niet alles uit te leggen. Dat is het allerbelangrijkste. De meeste begrijpen je. Die stellen geen moeilijke vragen waardoor je dus zo zenuwachtig wordt dat je niet echt meer kan vertellen wat je belangrijk vindt om te vertellen. Want je gaat in de verdediging, want je wil dat schuldgevoel niet meer aangepraat krijgen. Daar heb je je uit een soort jas die je uitgedaan hebt. En dan zou een ander je dat weer aanpraten. En dan ga je in de verdediging. Je krijgt een nare sfeer. En dat gebeurt bijna altijd nog bij mannelijke pastoren die ik tegenkom. Als ik nu vraag of de pastoor van 20 jaar geleden, dus die dit geheim gehoord had, of hij daar nu iets mee wil doen voor een eventueel proefproces, dat ik dus het smartengeld wil van de dader, dan zegt hij van dat doe ik niet. Want dat blijft binnen kamers wat er gebeurd is. En dat is het verschil met de meeste vrouwelijke theologen. Die gaan met jou mee naar de rechtbank. En die willen het bekend hebben.
Denk je dat er veel meer vrouwen gebruik zouden moeten maken van het vrouwenpastoraat?
Nou, in ieder geval vrouwen die met een geloofstrauma zitten.
Het loopt tegen de klok van 11 uur. Dit gesprek is nog niet helemaal afgelopen. We laten u straks na reclame en nieuws en weer reclame. Laten we het laatste deel van dit interview horen. We gaan er dus nu uit. We zijn om 11:03 bij u terug met NCRV Plein Publiek. Met het onderwerp pastoraat van en voor vrouwen. Graag tot straks. Terug bij NCRV Plein Publiek. Het onderwerp vanmorgen is pastoraat van en voor vrouwen. We gaan nog even terug naar het interview dat Inge had met Paula, die als jong meisje te maken heeft gehad met incest. Zij voelde zich niet meer thuis in de traditionele kerk.
Denk je dat er veel meer vrouwen gebruik zouden moeten maken van het vrouwenpastoraat?
Nou, in ieder geval vrouwen die met een geloofstrauma zitten. En sommige vrouwen, die hebben daar geen last van. Die kunnen die deur van de kerk keihard dichtknallen. En die komen nooit meer in de kerk. En die hebben het ook niet nodig om erover te praten. Maar ik miste op een gegeven moment, dus ongeveer een half jaar geleden of een jaar geleden. Ik miste bepaalde dingen die ik wel heel belangrijk vind vanuit de oorsprong van, ja, noem het religieus of... Dat kan alle kanten zijn. En ik voel mij dus geen slachtoffer meer van die incest. En geen slachtoffer meer van deze kerk.
U luistert naar NCRV Plein Publiek. U kunt reageren op onze uitzending via nummer 035-421-41. Het is mogelijk dat bepaalde aspecten waarover wij vanmorgen praten heel herkenbaar voor u zijn. En dat u daar graag buiten deze uitzending om over wilt praten. Na afloop zullen wij voor u een speciaal telefoonnummer bekendmaken.
Meneer Van Eijden, Paula voelt zich geen slachtoffer meer van de kerk, geen slachtoffer meer van de incest. Ik denk dat je heel wat moet doormaken, wil je zover komen?
Ja, ja. Een heel pijnlijk proces, wat dan toch uitmondt bij een herwonnen eigenheid, weer wat durf in jezelf, eigenlijk ontdekken van de goedheid die je altijd door anderen aan je ontkend was. Je ontdekt dat dat aangepraten en zelfvervreemdende kwaliteiten waren. Terugkomen bij jezelf. Dat is een reis, een hele ontdekkingsreis dan, die buitengewoon bevrijdend is. Hè? Wat daarbij opviel, aan mij persoonlijk, was de hele grote integriteit waarmee het verteld werd, ook de invoerbaarheid, het leed wat daaruit spreekt. Hè? Maar ook wat er mogelijk is aan verandering, als je eenmaal op weg durft te gaan. En je kunt het niet alleen. Je kunt het alleen maar in gesprek met de anderen. Dus ik denk dat zusterschap dan heel belangrijk is. Zusterschap als een gezicht van pastoraat, van onderling pastoraat. Van vrouwen met elkaar.
En dat zegt dan een man.
Ja, ik ben benieuwd of Anja het ook zo zou noemen.
Ja, ik zou dat inderdaad zo willen noemen. Zusterschap en onderling pastoraat van vrouwen. En ik heb ook ervaren hoe als vrouwen zo pastoraal bij elkaar aanwezig willen zijn en het zo voor elkaar willen opnemen en open naar elkaar toe zijn, hoe bevrijdend en heelmakend dat kan werken. En dat vrouwen dan ook inderdaad durven met al die verborgen dingen die ze zo kwelt en die ze zo kapot hebben gemaakt, om dat dus eindelijk met elkaar te gaan bespreken. En dan merk je in zo'n vrouwengroep ook hoe vanzelfsprekend dat wordt verstaan. En ik denk dat dat een van de belangrijke aspecten is van pastoraat van en door vrouwen. Dat wederkerigheid in dat pastoraat.
Mevrouw Delhaas?
Ja, maar om te voorkomen dat dat toch weer een eigen leven gaat leiden. Dat vrouwen elkaar verstaan. Zeker het verhaal wat we net gehoord hebben in het interview. Gaat het dus om een excess van seksualiteit. En die seksualiteit heeft binnen de kerk, binnen de godsdienst, altijd een slechte plaats gekregen. Die was alleen maar met de voortplanting, hè, kon dat nog net. Dat was helaas nodig, maar verder wordt dat helemaal buiten het leven van mensen gehouden. Terwijl het een wezenlijk bestanddeel is, hè, van het menselijk leven. En zolang men dus vanuit de kerk eigenlijk dat onderwerp als iets wat buiten het leven staat blijft behandelen. En vrouwen komen onderling in hun gesprekken wel daarop en zien dat hun pijn vaak juist in die seksualiteit zit, die seksualiteitsbeleving, maar ook de manier waarop mannen hen benaderen, de samenleving de seksualiteit van de vrouw benadert, dan heb je kans dat dat toch weer alleen in die vrouwgroepjes blijft. En ik vind dat het naar de mannen toe moet. De mannen moeten ook bevrijd worden van hun belasting door die seksualiteit daar vreemd over denken en niet als een heel wezenlijk deel van hun menselijk leven te leren begrijpen.
Nu gaan we even luisteren naar de kritische visie van een meeluisterende mevrouw.
Er zijn bijvoorbeeld voorbeelden van het pastoraat aan ongehuwde dikwijls zo weinig bekend is, dat daar zo weinig voor gedaan wordt. Een kennis van mij die dacht dat ze met haar seksuele problemen wel bij de predikant terecht kon, en zei tegen die predikant dat ze met seksuele problemen zat. Hij zei: met seksuele problemen, maar je bent toch niet getrouwd? De gezinnen, dat is ook al in de uitzending gezegd, die zijn dus het centrum. Daar is de kerk vaak aanwezig, bij doop, bij huwelijk, bij zoveel jaar getrouwd. Bij ongehuwden is het eigenlijk nooit de kerk echt aanwezig. Dus daar zou misschien wat meer aan echt pastoraal bezoek gedaan kunnen worden, dat ze dus ook wat aandacht zouden hebben met hun problemen, want die problemen van ongehuwden die willen ze vaak niet zo erg naar voren brengen. Ze willen toch altijd flink zijn, want anders ben je nou een zeur. En dat moet ook wel, je moet ook flink zijn, want anders dan ga je er zelf ook, voor jezelf ook niet plezieren. Dus je doet zelf best wat in de kerk, maar je komt ook deze dingen tegen in de kerk. Als je bij andere mensen komt, dan hoor je ook vaak deze dingen. Dan denk je, ja, dat is toch een stuk wat toch is blijven liggen in het pastoraat.
Dominee van der Persten, alleenstaande in de kerk.
Ja, dat is heel herkenbaar. En dat die klacht die ga je meer en meer horen. En dan denk ik dat kerk, en dan bedoel ik weer wij samen kerk, daar veel te weinig op ingespeeld zijn. Dat we nog alsmaar lopen met de gedachte in ons achterhoofd. Mensen,
dat is zonder meer personen vanuit een gezin. En dat we nog heel sterk moeten wennen aan een samenleving waarin zeer velen alleenstaanden zijn. En dat een heel pastoraat een intentie tot onderlinge zorg voor alleenstaanden, dat moet groeien. En dat we daar met z'n allen bijzonder attent op zouden moeten zijn. En daar zou deze uitzending wel eens aan kunnen helpen, om dat mensen duidelijk te maken dat hier een heel groot gebied in feite braak ligt, waar dringend aandacht aan besteed moet worden.
Meneer Van Eyden, u zat wat op te schrijven tijdens het gesprek van deze mevrouw.
Ik herkende heel goed wat die mevrouw zei, dat in de kerken seksualiteit meteen gelijkgesteld wordt met huwelijk en met gezin, met moederschap dus ook. En dan betekent dat in dat denken alleenstaande onzichtbaar zijn, die hebben geen problemen derhalve. Uit die opmerking spreekt dus de wens dat we gaan leren binnen de kerken, in ons spreken en de verkondiging, om seksualiteit heel anders te gaan zien als een menselijke fundamentele eigenschap waarin je tot zelfontplooiing komt, waarin communicatie plaatsvindt met andere mensen. Een grote vreugde in het menselijk leven van jong en oud, maar niet direct gekoppeld aan dingen van huwelijk, gezin, moederschap. Vaderschap is dan meestal niet eens opgemerkt, hè. Maar dat is een omkeer die dan nodig is in heel ons denken over de mens als seksueel wezen.
Denkt u er nu anders over dan uw eigen katholieke kerk?
Ja, dat geloof ik eigenlijk wel.
Ja, ik ook, ja.
Ja, de katholieke kerk is ook al niet zo eenzinnig meer als dat voorheen was. In de parochies en in de verschillende streken van die Rooms-Katholieke kerk wordt er al op een hele andere manier over gedacht, hè? Ik denk dat daar een nieuw soort menselijk zelfverstaan aan het groeien is, maar dat groeit van onderuit. Dat groeit uit de geleefde gemeenschap, hè?
Maar kunt u dat zeggen wat u nu zegt? U doet het dan ook. Maar wordt u dan niet van bovenaf teruggefloten? Dat u zegt van meneer Van Eyden of professor?
Voorlopig is er nog niet zo erg veel terug te fluiten. Want wat ik hier naar voren breng is eigenlijk beschrijven van een situatie die iedereen kan waarnemen. Het is dus niet zo erg origineel als ik benoem wat iedereen kan zien. Het zou pas gevaarlijk gaan worden wanneer je een waardering gaat uitspreken, hè? Dan komen er in het pastoraat van pastores in Nederland en van de hoge kerkelijke autoriteiten duidelijke conflictpunten naar voren.
Ja. Maar u vindt die combinatie seksualiteit en huwelijk, dat hoeft niet per se?
Nee. Dat is zelfs toch ook al binnen de bijvoorbeeld de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie al als een stuk echte kerkvernieuwing naar voren gekomen. Dat je huwelijk niet meer alleen en louter als een voortplantingsinstituut zou moeten opvatten. Huwelijk is ook een persoonsgemeenschap van vrouwen en mannen met elkaar. Precies om iets, een nieuwe dimensie van menselijkheid met elkaar te beleven. Maar het wonderlijke is dat staat dan mooi in een kerkelijk document. Maar in het gangbare pastoraat blijft toch het oude spoor nog zo lang nawerken. Hè? Dat is nog steeds aan de gang.
Er wordt flink gereageerd op onze uitzending vanmorgen. We gaan luisteren nu weer naar een telefonische reactie.
Aan de telefoon meneer Ruiter uit Deventer. Meneer Ruiter, u had een opmerking.
Ja, ik zit mij eigenlijk een beetje aan tafel op te vreten over over feminisme binnen de kerk. Het onderwerp waarover gepraat wordt. Omdat ik dat binnen onze kerk niet ervaar als grote moeite hebben met vrouwen binnen het ambt, als ouderlingen, als predikanten, maar ook binnen het pastoraat. Waar ik mij een beetje aan erger is dat, of een beetje, eigenlijk vrij veel aan erger, is dat ik mij als man op het ogenblik moet gaan schamen om als man binnen de kerk te functioneren. Vooral als ouderlingen. Mijn vrouw en ik zijn samen ouderling in de kerk. Misschien dat ik het begrijp omdat wij vanuit ons leven binnen het gezin, ik ben huisman, mijn vrouw werkt. En ik merk dat als ik op ouderlingbezoek ben, dat mensen dat waarschijnlijk niet zullen begrijpen. dat het niet goed is dat vrouwen meer aan de bak moeten, dat vrouwen dit, vrouwen dat. Ik erger mij daar mateloos aan. Ik vind dat niet terecht. Ik vind dat ook niet terecht naar de kerk toe.
U vindt nu dat mannen miskend worden?
Ja, en dan niet omdat wij mannen zijn, dat niet. Maar je bent zo lang als man in je kerk bezig geweest, gedwongen of ongedwongen, dat weet ik niet. Maar nu moet opeens moet die rol omgedraaid worden. Moet die, dus zo komt dat over. Dat wordt, het wordt niet meer als goed ervaren. En dan kun je goed misschien tussen haakjes zetten, maar ik denk dat je op dit moment, nu, in 1986, samen de kerk moet maken, als man en vrouw.
Hierbij sluit nog een reactie aan van een mevrouw die zegt, laten we blij zijn dat de mannen zich nog met de kerk bemoeien. En zij kent veel vrouwen die zich volwaardig op hun plek voelen in die kerk. Er werd druk geknikt. Wie wil hierop ingaan? Zullen we met mevrouw Delhaas beginnen? Samen als man en vrouw in de kerk.
Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik ben het daarom ook niet eens met die meneer uit Deventer die zegt van waarom moeten de rollen omgedraaid worden. Integendeel, ik denk dat mannen en vrouwen samen een geloofsgemeenschap moeten vormen. Maar ik denk dat die ruimte er niet voldoende is. Vrouwen hebben een achterstand, laten we zeggen, van 2000 jaar. Eerste tijd na Jezus is het kennelijk nog even anders geweest. Maar goed, laten we even die 2000 jaar aanhouden. Nou zijn we ongeveer sinds een jaar of 10. Zijn vrouwen zich bewust geworden, doordat ze zelf met die Bijbel aan de gang zijn gegaan. En wat Anje er net ook zei van, dat gezag van die Bijbel, hè, is eigenlijk ontmaskerd als een gezag van de man over de vrouw. En daardoor zijn vrouwen dat geloof anders gaan beleven. En ik denk dat die achterstand die vrouwen hebben, dat ze nu pleiten voor een ruimte om zelf dingen te gaan formuleren, zelf nieuwe namen te geven, ontdekken wat er met hen zelf gebeurd is. En dat is niet mis. Dat blijkt dus nu, de vrouwenbeweging met dit soort dingen, zoals incest, vrouwenmishandeling, wat in het pastoraat dat door mannen gedaan is, altijd is ontkend, evenlang. Als ik het probleem incest noem, dat is pas sinds 1980, wordt dat naar buiten gebracht. Nou, wat voor ellende met vrouwen is daar evenlang naar eigenlijk weggestopt. Hè, hoe zijn vrouwen verkreukeld? Nou, mogen we dan even een beetje ruimte hebben om te kijken van wat is er met ons gebeurd? Wat willen we eigenlijk? Wat willen we voor een kerk? Nou, en eigenlijk is die ruimte, wordt ons in feite niet eens gegund.
Begrijp ik u goed? U zegt, ik noemde zelfs het woord, de Bijbel is ontmaskerd door vrouwen. Mag ik eruit concluderen dat vrouwen, voor zover je dat in het algemeen kunt stellen, de Bijbel anders lezen dan mannen?
Nou, ik denk dat je, als je zegt van de Bijbel is Gods woord, dat eeuwenlang dus is als iets van wat onmiddellijk door God aan mensen bekend is gemaakt. En het is in de vorige eeuw al heel sterk begonnen, zijn we tot de ontdekking gekomen dat het in feite geloofservaringsverhalen zijn van mensen. Net zo goed als wij onze eigen geloofservaringen hebben. En heel veel kerken, en er zijn zelfs kerken die dat nu nog niet eens willen, die weigeren deze nieuwe visie toe te geven. En als je dan blijft volhouden dat die Bijbel Gods woord is, zo sec, en je weet dat die Bijbel geschreven is en uitgelegd door mannen evenlang, dan onderken je daarin een macht van mannen over vrouwen, die vrouwen dus niet de kans geven om die Bijbel te lezen vanuit haar eigen geloofservaring. En dat vind ik dus een stuk gezag wat ik aanvecht.
Ja, maar krijg je dan niet dat iedereen de Bijbel gaat uitleggen op de manier die het beste past in je eigen straatje?
Nee, want ik denk dat je moet luisteren naar die ervaringen, die geloofservaringen van mensen vroeger zoals die opgeschreven zijn. En zoals de gemeente die ook door de eeuwen heen heeft beleefd. Maar ik denk dat we tegelijkertijd moeten luisteren naar de geloofservaringen van mensen nu. Dat je in samenhang daarmee moet kijken van, en dan ook met wat Jezus zegt van God liefhebben en je naaste als jezelf ook. Dus hè, ik zou bijna zeggen in dat drievrouwschap verder gaan met geloven.
Dominee van der Persen, zijn toch ook een heleboel reacties die het hier helemaal niet mee eens zijn. Een mevrouw die zegt, er kan maar één hoofd zijn en dat is voor haar de man. Inspraak moet er dan wel altijd zijn. En ze zegt, in de Bijbel heeft de vrouw een hele mooie plaats gekregen. Dat wordt vaak vergeten. Een vrouw is niet minder. God dienen buiten de kerk kan volgens haar niet. Hoe kun je van iemand houden en er niets over willen horen? Misschien kunt u daar een reactie op geven. Laten we eerst even praten over de vrouw, van de plaats van de vrouw in de Bijbel.
Nou, ik denk dat als we de Bijbel lezen en kijken en zoeken, desnoods met een vergrootglas naar de plaats van de vrouw, dat we daarin wel moeten constateren dat de vrouw een zeer geringe plaats heeft, dat ze misschien net een stukje grond heeft waar ze nog op kan staan. Maar dat de Bijbel toch geschreven is vanuit een heel patriarchale cultuur. En daar dus vanzelfsprekend ook in zijn geloofservaringen, zoals Siet dat zegt, die overheersende mentaliteit weergeeft. Dus in die zin heeft ze daar best gelijk aan. En als je dan weer, wat ik er net al zei, de neiging hebt om wat als gezag hebt te accepteren, dan kom je tot dit soort uitspraken als deze mevrouw, waardoor ze zichzelf verhindert om tot de diepte en de bron die de Bijbel voor mensen kan betekenen, om tot die diepte en die bron te geraken. Wat het voor je eigen leven zou kunnen betekenen, dat blijft dan eigenlijk voor haar onder water. Het gaat functioneren als een soort wetboek, als een aantal reglementen en regels, en daar houden we ons aan.
Kunt u een paar voorbeelden noemen van die plaats van de vrouw in de Bijbel?
Waar de vrouw dus wel of geen plaats heeft?
Nou, wel een plaats heeft.
Nou, ik vind een overduidelijk verhaal, dat vind ik voor mezelf ook buitengewoon inspirerend, het verhaal van Deborah. He, als er geschreven staat, de dorpen stierven uit, ze stierven uit, totdat ik, Deborah, opstond, ik, een moeder in Israël. Dat zij als vrouw daar de moed heeft, de politieke en de economische situatie overziet en de moed heeft om op te staan en heel het volk op te roepen om zich daar niet bij neer te leggen in naam van God. En daar zo inspirerend werkt dat er inderdaad ook weer vrede en een menselijk bestaan mogelijk is, dan zeg ik nou, Deborah zou voor ons vrouwen als een vlag vooruit moeten gaan. Dat vind ik een zeer inspirerende figuur.
Mag ik daar even op ingaan? Als we dan zien in het boek Hebreeën, en daar wordt een hele opsomming gegeven van allerlei geloofsgetuigen, dan zien we dat Deborah daar niet meer in voorkomt, maar dat het Barak genoemd wordt.
Heeft u niet het idee dat wat er vanmorgen is gezegd, dat je ook een heleboel mensen, zowel vrouwen als mannen, onzeker maakt op deze manier? Dat u zegt van ja, de Bijbel, dat staat er wel, maar je zou het eigenlijk zo moeten lezen en je zou dat gezien is het niet eigenlijk meer alleen. Dan maak je toch ook mensen erg onzeker?
Ik denk dat je mensen onzeker maakt, maar aan de andere kant, als men onzeker is en dan de moed krijgt, en nogmaals, onderling pastoraat is dan nodig, ik blijf dat maar beweren, om elkaar te bemoedigen, om dan de Bijbel opnieuw te gaan lezen. Eeuwenlang is de Bijbel al een boek geweest dat daar ligt en dat altijd opnieuw weer wordt geïnterpreteerd door mensen. Het is eigenlijk de interpretatie die ontmaskerd moet worden. En komen tot een interpretatie die voor deze tijd inspirerend is. En waarin mannen en vrouwen zichzelf kunnen ervaren als beeld van God, als evenwaardig, als mensen die samen mogen leven, proberen te leven volgens dat evangelie van Jezus Christus. Dus ik wil verschil maken tussen de term van ja, we zijn bezig met die Bijbel te ontkrachten, en we zijn bezig met een interpretatie die eeuwenlang gegeven werd te ontmaskeren. Dat vind ik een heel groot verschil. Ik zeg, we zijn bezig met het laatste. Een eeuwenlange interpretatie wordt ontmaskerd en mag nu anders worden.
Vrouwen die nu luisteren en die denken, ik wil wel eens met vrouwen praten, via dat vrouwenpastoraat, waar vinden die dat? Is dat overal al de wortel geschoten? Het vrouwenpastoraat? Er wordt neergeschud.
Nou, René, jij vertelde van de week dat er binnen de katholieke kerk een aantal vrouwen een aanstelling hadden gekregen.
Dat is waar. Er zijn een paar, maar toch nog maar heel weinig. Vrouwen die in het bisdom waar ze werken aangesteld zijn, met als opdracht pastoraat voor en met vrouwen. Het zijn er nog maar een paar, maar in dat werk wat ze doen ontstaat echt een nieuw type pastoraal handelen dat erg hoopvol is en wat hopelijk kan uitgroeien over veel bredere gebieden. Maar daarnaast heb je ook vrouw- en geloofgroepen. Er zijn erg veel weekenden op centra die gehouden worden over feministische theologie, over plaats van vrouwen in de kerk. Eigenlijk is er al heel wat bezig.
En binnen de protestante kerk?
Ja, vrouwen- en geloofsgroepen. En dat zijn bijzonder goed opgezette groepen. En die zou ik van harte willen aanbevelen. Want dat is de plaats waar vrouwen samen scholen. Waar ze elkaar samen kunnen vinden.
Ja, maar dat is toch niet alleen maar, als dat zo over mag komen, van binnen de protestantse kerk. Die vrouwen- en geloofsgroepen zijn in principe ecumenisch. Hè? Als we met feministische theologie of met vrouwenpastoraat bezig zijn, dan is dat altijd ecumenisch. En dat is een hele sterke beweging, omdat vrouwen zich van bewust zijn dat zij zelf geen verantwoordelijkheid hebben voor die kerkgrenzen van de laatste van de eeuwen.
Ja, en dat zou ik graag willen onderstrepen, want dat is ook iets wat je ervaart als je vrouwen uit diverse kerken bij elkaar zet. Dan merk je dat die elkaar zo vanzelfsprekend vinden. Zodat wij ook in onze nota hebben gezegd dat de ecumene voor mannen een probleem is en voor vrouwen een vanzelfsprekende zaak.
Dominee van der Pers.
Dat is een ervaring.
Dank.
Heel hartelijk dank, mevrouw Delhaas en de heer Van der Eijden. Heel hartelijk dank voor uw komst naar de studio en voor alles wat u heeft willen zeggen vanmorgen. Het is mogelijk dat u thuis behoefte heeft om nog even na te praten. Dat kan. Medewerkers van NCRV's sectie nazorg zijn tot 12:30 in de studio. Het telefoonnummer van de nazorg is 035-23-1941. 035-23-1941.
Er wordt van dit programma ook een samenvatting gemaakt. En in die samenvatting komen de gegevens te staan over het boekje Blikopener, waar we het in het begin over hebben gehad en waar veel over is gebeld. Dat kunt u dus lezen in de samenvatting hoe u daaraan kunt komen. U hoeft niet te betalen. U moet wachten tot u de tekst heeft ontvangen. Het adres waar u de samenvatting kunt bestellen is NCRV Plein Publiek, postbus 121 1200 JE Hilversum. NCRV Plein Publiek, postbus 121 1200 JE Hilversum.
Als u in bezit bent van teletext, dan kunt u het adres ook nog vinden op pagina 342. Volgende week, 18 december, luidt het thema van Plein Publiek Het Andere Gezin. Onze broer, zus is verstandelijk gehandicapt. Vandaag werkte mee aan Plein Publiek Helene van Herk, Miri Michon, Tom Kramers, Ico van der Goot, Rita van der Velde, Nanny van Doorn. Techniek Paul Mancini, Peter van Wilderen, René Diemel. Presentatie Inge Kortlang en Rick Velderhof. Eindredactie Rien van der Schee. Graag tot de volgende week.